Nou, vooruit dan. Toch nog even een paar uit Exodus dan. Even zien. Ik denk Exodus 28. Nou, even 27 dan. Exodus 27. Ik neem ze nou niet meer allemaal. Er zijn er trouwens toch niet zoveel, maar ik neem er hier en daar nou één. Exodus 27, vers 21. Daar wordt gesproken over de olie voor de kandelaar. En er staat in vers 21. In de tent der samenkomst van buiten de voorhang, die voor de getuigenis is, zal ze Aaron en zijn zonen toerichten van de avond tot de morgen voor het aangezicht des Heren. Dit zal een eeuwige inzetting zijn voor hun geslachten vanwege de kinderen Israëls. Maar het zal duidelijk zijn dat de instelling en het onderhoud van de gouden kandelaar en van de olie voor die kandelaar in de tabernakel, dat niet een altijd durende inzetting is. Bovendien, dat kan het niet zijn, want het is al jaren geleden opgehouden. Het is geen eeuwige inzetting in de zin van altijd durend. Wat dan wel? Dat staat erbij, namelijk, dit zal een eeuwige inzetting zijn voor hun geslachten. Zal ik u eens wat anders vertellen? Als namelijk niet duidelijk is wat exact de toepassing moet zijn van dit begrip eeuwig, of het namelijk een tijdsaanduiding is, of meer wat ik dan maar noem een plaatsaanduiding, staat het er gewoonlijk bij. Namelijk, als heel nadrukkelijk het een tijdsaanduiding is, dan vinden wij in onze Nederlandse vertaling de uitdrukking eeuwiglijk en altoos. Of eeuwig en geduriglijk of iets dergelijks. Daar heb ik het zo nog even over. Maar als het niet uitdrukkelijk niet als tijdsaanduiding bedoeld is, dan wordt er dus een soort van plaatsaanduiding bij gegeven. En dat staat hier dus ook. Want heel de gedachte is dat deze inzettingen inderdaad niet altijd durend zouden zijn. Bewust niet. Het was onder de wet en die zou beëindigd worden. Dat was ook de bedoeling. Dat wordt ons weliswaar achteraf pas gezegd. Maar niettemin was dat de bedoeling. En dan is de vraag, hoezo dan eeuwig? Want het betekent dan dus niet altijd durend. Wel nu, het betekent voor al uw geslachten. En daar staat er dus gewoon bij. Een algemene inzetting voor iedereen, voor al die geslachten, voor de zonen van Aaron. En toegepast op heel het volk inderdaad, maar niet tot in lengte van dagen of tot in lengte van jaren. Want dat zou inderdaad niet de bedoeling zijn, dat staat er dus gewoon bij. Dat wordt nog duidelijker in de volgende verse, want hierna komen wij in 28 vers 43. Daar wordt gesproken over de kleding van de priesters. Exodus 28, vers 43. Aaron nu en zijn zonen zullen die aan hebben als zij in de tent der samenkomst gaan, of als zij tot het altaar treden zullen om in het heilige te dienen, opdat ze geen ongerechtigheid dragen en sterven. Dit zal een eeuwige inzetting zijn voor hem en zijn zaad na hem. Voor Aaron. Een eeuwige inzetting voor Aaron vanwege het priesterschap. Dit is nou zo'n vers waaruit blijkt dat eeuwig niet betekent altijd durend. Maar het betekent wel dat het voor hem en heel zijn familie, dat wil zeggen voor alle priesters, van toepassing is. Niet alleen op Aaron, maar op heel de familie van Aaron, heel het priesterschap namelijk. Want het zou geen altijd durende inzetting zijn. Want voordat ooit maar het Aaronitisch priesterschap en alles wat erbij hoorde werd ingesteld, was al verschenen. Ja, gelukkig hè. Was al verschenen Melchizedek ter aanduiding op zijn minst, ik zeg het heel terughoudend nu maar hè, ter aanduiding van het priesterschap wat zou komen na het einde van het priesterschap naar de ordening van Aaron. Zodat voordat Aaron en de zijnen tot priester gesteld werden, was al bepaald dat daarna zij vervangen zouden worden door de priester, dan wel priesters, naar de ordening van Melchizedek. En bovendien zegt de Hebreeënbrief erbij dat waar verandering geschiedt van priesterschap, daar geschiedt ook noodzakelijk verandering van wet. Want het priesterschap werd veranderd, vervangen namelijk door dat van Melchizedek. En de wet werd ook veranderd, namelijk vervangen door de ware wet. De volmaakte wet die der vrijheid is, de wet van de geest des levens. Kortom, door het nieuwe verbond. En dan zijn we weer rond. Ja.
Er wordt vaak gezegd dat dit bijvoeglijk als naamwoord, eeuwige inzetting, wil zeggen dat het een inzetting is die betrekking heeft op die eeuw.
Ja.
Hè? Op die aion. En zie je wel zeggen, ja. We hebben dus meerdere eeuwen, meerdere aionen.
Het is goed dat je me daaraan herinnert, want men neemt het woord en zegt, daar ben ik ongeveer mee begonnen vanmorgen, men zegt eeuwig is afgeleid van het zelfstandig naamwoord eeuw en het betekent dus van de eeuw of behorend bij die eeuw, met betrekking tot die eeuw. Nou, in schriftplaatsen als deze klopt dat. Maar als in Genesis 3 gesproken wordt over eeuwig leven, van welke eeuw is dan dat leven? Je weet van niks. Je leest, hè? Eeuwig leven, van welke eeuw dan? Dan zeg je, hoezo eeuw? Heeft er niks mee te maken. Daar werkt dat dus niet. En als in Johannes 3 en 1 Johannes 5 en hoe het maar heten mag gesproken wordt over eeuwig leven, van welke eeuw is dat leven dan? Want er staat er niet bij. Dat blijkt ook niet. Dus dat werkt dus ook gewoon zo niet. Het is ook niet zo. Het is een heel simpele gedachte dat eeuwig afgeleid is van eeuw en dan zou betekenen van de eeuw of bij de eeuw behorend. Ik heb er de tijd niet voor gevonden, want het was natuurlijk een heidens werk, maar ik had eigenlijk een lijst willen maken van al die bijvoeglijke naamwoorden in het Nederlands die op ich eindigen, net als eeuwig. En dan kijken of het inderdaad betekent dat ze afgeleid zijn van het daarvoorstaande zelfstandig naamwoord. Aardig, aardig. Wat betekent dat? Van de aard. Van deze of van die aard. Bij de aard horend. Misschien etymologisch komt het daar vandaan, maar dat is niet de betekenis van het woord. En dat aardig betekent dat iemand een goede aard heeft, dat is wel ver gezocht hoor. Dat zegt het woord in ieder geval niet, maar dat betekent het wel. Enzovoorts, hè. En als eeuwig betekent bij de eeuw horend, tijdelijk, gedurende een bepaalde tijd, wat betekent dan jarig? We hebben uit het hoofd dan zomaar, hè. Weet u, het is makkelijk om alle woorden te vinden die met IG beginnen in het woordenboek. Maar het is wat moeilijk om woorden te zoeken, alle woorden die met IG eindigen. Dat is wat lastiger. Dus als iemand van u dan nog eens over de juiste computerbestanden beschikt en het juiste programma, dan zou ik zeggen, zoek dat nou eens uit voor de aardigheid. Kijk of het klopt, hè. Eeuwig betekent niet van de eeuw of met betrekking tot de eeuw. Absoluut niet. En dat blijkt hier ook wel, hè. Dat niettemin die toepassing eraan gegeven kan worden, ja, dat kan in sommige gevallen, maar lang niet altijd. En waar het wel kan, zitten we met het probleem dat we moeten vragen, ja, tot welke eeuw behoort het dan? En dan zegt het niks als er niet bij staat welke. Met andere woorden, als er staat eeuwig en het zou betekenen de betrekking hebbend op de eeuw, dan betekent het woord domweg niks als er niet bij staat of als niet blijkt over welke eeuw het gaat. En zo ontkracht je dus ook een woord. Het werkt gewoon niet, hoor. Bovendien, ik heb het Nederlands woordenboek nog eens nagekeken. Zelfs het Nederlands, hoe heet het ook weer? Het woordenboek der Nederlandse taal, WNT. Weet u, kent u dat boek? Nou, geld had, zou ik het eens aanschaffen. Dat is zo'n end. Dat is nog niet eens compleet, geloof ik. En dat kost een paar duizend gulden, hè? Maar goed. Maar er staat, daar heb je een paar bladzijden over de betekenis van het Nederlandse woord eeuwig. Maar er wordt heus niet gegeven dat het betekent de eeuw betreffende. Want dat is niet de betekenis. Dat is onzin. Dat bedenkt iemand. Ik zou zeggen, daar heb je lagere school voor nodig om dat te kunnen bedenken. Ik bedoel het echt niet neerbuigend, maar dat is zo simpel gedacht. Zo simpel is een taal niet. Woorden, is maar één manier, woorden ontlenen hun betekenis niet aan hun afleiding, niet aan hoe je het schrijft, maar gewoon aan hun gebruik in de context. Dat is de enige echte manier. En zo hebben we allemaal Nederlands geleerd. En als we het niet zo geleerd hebben, hebben we geen Nederlands geleerd. Zo zit het gewoon. Nou, dan ga ik weer terug. Dus hier, Een eeuwige inzetting, daarvan kun je zeggen, ja, het was een inzetting alleen voor die eeuw. Maar het hele punt is dat je dan ook hebt uitgevonden dat dus de bedeling der wet een eeuw is in de Bijbel. En dat is ook niet zo. Want als het er al helemaal over gaat, als je het woord eeuw wil toepassen in de Bijbel in de zin van een beperkte tijd, een bepaalde tijd dus, dat kan. Als je het eeuw zo wil toepassen, dan zijn er eigenlijk maar twee eeuwen. Met heel veel moeite kan ik er drie van maken. Die derde vind ik dan voor Noach namelijk. Maar anders zijn het er gewoon twee. Meer niet. Dat is nou helemaal zo. En, de bedeling der wet is niet één van die twee. De bedeling van de genade ook nog niet eens. Maar het nieuwe verbond hoort wel in één van die twee thuis. Namelijk de laatste uiteraard, de zogenaamde toekomende eeuw. Maar het zal u niet verbazen als ik u zeg dat er ook hele schema's gepubliceerd zijn in de loop der tijd van de meerdere eeuwen die er zouden zijn, hè? Want als iemand op het idee komt van verschillende bedelingen, dan is er wel iemand die op het idee komt van meerdere eeuwen. Dat gebeurt dus ook. En dan heb je de eeuw van toen tot toen en de eeuw van toen tot toen enzovoort. Maar als je dan, echt hoor, ik heb het afgelopen week allemaal weer eens nagezocht, en dan zoek ik naar de Bijbelse argumenten. Want ik kan ze niet vinden in de Bijbel. Maar neem ik die boeken erbij waar het in staat en daar staan ze ook niet in. Het wordt alleen maar gezegd, zo van, dan moet je maar naar me aannemen, zo, zus en zo is het enzovoorts. En hoe moet ik dat zeggen, een beetje op grove wijze wordt dan gezegd, de Bijbel onderscheidt vijf eeuwen, namelijk, ja, waar dan in de Bijbel? Maar dat wordt echt niet vermeld hoor. En wie het weet mag het zeggen. Ik ken maar twee eeuwen, namelijk de zogeheten tegenwoordige boze eeuw, die nog steeds niet beëindigd is, niet helemaal tenminste, en de toekomende eeuw, die al wel begonnen is. Zodat die twee eeuwen elkaar ook nog overlappen. De uiteinden liggen over elkaar. En we leven in de tijd waarin die twee eeuwen over elkaar heen liggen. Maar het zijn er maar twee. En de ene, de eerste, vindt zijn oorsprong. Dat weten we niet, daarom heet het ook eeuw. Want eeuw betekent eigenlijk onbepaald. We weten alleen dat hij ergens op zal houden. Maar waar hij precies begonnen is, heb ik in de schrift niet gelezen. En wat de toekomende eeuw betreft, daarvan weten we wanneer die begonnen is. Namelijk bij de opstanding van Christus. En eeuwig leven is inderdaad het leven van die toekomende eeuw. Maar dat is niet de betekenis van de uitdrukking. Eeuwig leven is wel het leven van de toekomende eeuw. Maar eeuwig leven betekent niet het leven van de toekomende eeuw. Ik hoop dat u dat verschil begrijpt, hè? Nou, die toekomende eeuw weten we wel waar die begonnen is, maar daarvan wordt gezegd dat die helemaal niet ophoudt. En daarom heet het ook eeuw. En eeuw in de betekenis van 100 jaar, dat is een recente uitvinding. Daar hoef je helemaal geen rekening mee te houden. Dat is geen echte betekenis, althans niet een oorspronkelijke betekenis van de term. Want ook in het Nederlands, in het algemeen, door de eeuwen heen, werd de term eeuw gebruikt voor een periode ongeveer van daar in de buurt tot ongeveer van daar in de buurt. Nooit bepaald, nooit scherp afgetekend, altijd zo ruwweg. De Gouden Eeuw, wanneer begon die? Weet je veel? Ook nog nooit van gehoord, dat kan ook natuurlijk. Nou ja. Maar goed, wanneer dat begon en wanneer dat ophield, de middeleeuw. Moet je kijken, hoe men dat bedoelt met de Bijbel. Hè? Nou verdwaal ik een beetje, maar ik heb nou toch haast. Hè? Dus dat geeft niet. Men zegt, maar de Bijbel spreekt toch van tijden der eeuwen. En in voorgaande eeuwen, dan moeten dus vroeger meerdere eeuwen geweest zijn. Goed, en dan krijgen we nou een echte vraag. Hoeveel middeleeuwen waren er? En dat was in de dagen dat een eeuw nog niet vastgesteld was op 100 jaar. Dat is een recente uitvinding, hè? Dus hoeveel middeleeuwen waren er? Nou? Eén. De middeleeuwen. Het is een taalkundig meervoud. Het is een taalkundige, grammaticale meervoudsvorm, maar het heeft niets, maar ook niets met tellen te maken en niks met rekenkunde te maken. Eeuw dus, in het meervoud, zonder dat je kunt zeggen er waren er 1, 2 of 3 of zoiets. Ja, met andere woorden komt dat nog veel vaker voor. Je hebt zelfs woorden die helemaal niet in het enkelvoud voorkomen. Hoeveel hersenen? Hoeveel hersenen hebben wij? Ik heb zo'n last van die hersenen. Dokter, ik heb zo'n last van de hersenen. Welke precies, mevrouw? We zoeken haar, hè? Bestaat alleen maar in het meervoud. Maar het wil niet zeggen dat je er meer hebt. Ja, het is maar één. Dat zijn zinnen, zintuigenbroeder. Die heb je dan op een rijtje.
Zeven.
Ja?
Ja, ze heeft alle zeven
op een rijtje. Oh. Leuk, hè? Nou, hoe... Kijk, ik ben toch alweer een beetje wakker geworden. Dat wist ik wel. Nou goed. Maar wat ik maar uit wil leggen is dat zo'n meervoud dus ook al niks betekent. Tenzij dan dat uitdrukkelijk geteld gaat worden. Maar als je leest over voorgaande eeuwen, want er staat er, dan wil het niet zeggen dat er dus diverse verschillende nauwkeurig bepaalde voorgaande eeuwen geweest zijn. Namelijk nummer 1, 2, 3, 4 enzovoorts. Dat is helemaal niet zo. Heel de gedachte is dat eeuw op een of andere wijze onbepaald is. En ook als het ene eind wel bepaald is, dan blijft het andere eind open. En zo is het met de tegenwoordige boze eeuw. Wij weten wel waar hij ophoudt, maar we weten niet waar het begonnen is. En dat heet het dus ook eeuw, hè? Die mannen, van, die geweldigen die van ouds geweest zijn. Dat wil zeggen, onbepaald, dat is onbekend. In ieder geval voor ons. En naar de toekomst is dat het geval met de toekomende eeuw. Die begint wel ergens, maar die houdt sowieso niet op. En daarom heet het eeuw. En dat onderscheidt eeuwen van bedelingen. In de eerste plaats omdat ze sowieso niet parallel lopen. In de tweede plaats omdat bedelingen heel nadrukkelijk een begin en een einde hebben. Je mag de uitdrukkingen dus niet door elkaar gebruiken. Doe je dat wel, dan krijg je grote problemen vroeg of laat. Ligt wel voor de hand om het te vergelijken, maar het is echt heel wat anders. En wat de eeuwen betreft, er zijn er inderdaad maar twee. En eeuwig leven is het leven niet van deze eeuw, maar wel van de toekomende. Maar niet omdat de uitdrukking dat betekent, maar omdat die toekomende eeuw nou eenmaal ook onvergankelijk is. En het leven dat erbij hoort, is ook onvergankelijk. Nou goed, ik laat het er maar weer even bij, tot me weer zoiets te binnen schiet. Wij waren dus even in Exodus 29... Of was dat zo? 28 vers 43 waren wij. De eeuwige inzettingen van het priesterschap. Nou, dat kan dus niet betekent altijd durend. Maar het kan wel betekenen dat heel de familie van Aaron tot priester gewijd werd. En dat ten behoeve van heel het volk. Een ander priesterschap was er dus niet. Dan alleen dit Aaronitische priesterschap. Maar het zou niet altijd blijven. Het zou zelfs blijven, slechts blijven zolang als de wet duurt. Hetzelfde vinden we natuurlijk in het volgende hoofdstuk, Exodus 29 vers 9. Opdat zij het priesterambt hebben tot een eeuwige inzetting. En daarna in vers 28. En het zal voor Aaron en zijn zonen zijn tot een eeuwige inzetting vanwege de kinderen Israëls. Dat wil zeggen, een inzetting voor Aaron en al zijn zonen. Dan wel een inzetting vanwege al de kinderen Israëls. Dat is het. Dus zich uitstrekkend, weliswaar niet door de tijd, maar wel door de plaats en over heel het volk, namelijk voor ieder. Nou, dat krijgen we nog een paar keer. En hetzelfde wordt ook van heel wat andere wetten gezegd, met name die ook van de Sabbat. Maar ik wil dat daar maar even bij laten. En even ingaan op een andere uitdrukking die in dit verband gebruikt wordt. Want het argument dat eeuwig ooit beëindigd wordt, wordt onder andere gegeven, of het argument komt voort uit de uitdrukking De Heere zal in eeuwigheid en geduriglijk regeren. Dat is de eerste keer dat die uitdrukking voorkomt. Namelijk in eeuwigheid en geduriglijk. Het is hetzelfde als eeuwiglijk en altoos, zoals het op andere plaatsen staat. Ik citeerde nu uit Exodus 15 vers 18, want daar staat dat. De Heere zal in eeuwigheid en geduriglijk regeren. Er staan dus twee uitdrukkingen na elkaar. En men zegt dan dat het woord geduriglijk, uiteraard, ook niet betekent geduriglijk. Ja, echt waar. Sorry. Ja, ik weet dat het bespottelijk klinkt, maar dat is nou helemaal zo. Men zegt geduriglijk betekent ook niet geduriglijk, want het betekent daarna. Ad in het Hebreeuws, met een aai en een dalet. En dan komt hem, dus doet het altijd goed, het verhaal erbij. Het Hebreeuwse woord ad, een aaien en een dalet, afgeleid van het Hebreeuwse ada, namelijk een werkwoord wat duidt op het voortgaan in de tijd. Interessant, hè? En het wordt dus vertaald, zegt men, ad moet vertaald worden met daarna. Dat klopt, want er zijn inderdaad schriftplaatsen waar het met daarna vertaald wordt. Domweg omdat het enige Nederlandse woord is wat er dan in past. Maar het klopt niet, want punt 1, Ada duidt niet op voortgang in tijd, maar net zo goed op voortgang in ruimte. Dat wil zeggen, strekt zich uit enzovoorts van hier uiteraard waar ik sta tot waar dan ook, of van nu tot waar dan ook, is de gedachte. Maar het hele idee is dat van geduriglijk, dat is precies de betekenis van geduriglijk, het blijft namelijk voortduren. Zowel in tijd, maar ook als men zich beweegt door die ruimte heen, zal ik maar zeggen, dat strekt zich maar uit. Het is ook eigenlijk niet voortduren, het is zich uitstrekken door tijd, dan wel ruimte. En u kunt zich hopelijk voorstellen dat er dus schriftplaatsen zijn waar dit woord ad zou moeten vertaald worden met daarna. Dat ligt meest voor de hand. Maar het is juist omdat de echte betekenis is, het strekt zich maar uit. Het is precies goed vertaald, geduriglijk, voor zover het een tijdsaanduiding is. En zich uitstrekkend wanneer het een plaatsaanduiding is. En over iedereen als het gaat om mensen voor wie bepaalde dingen bestemd zijn enzovoort. Met andere woorden, dat woord ad betekent volstrekt hetzelfde als eeuwig. En dit is dan ook een synonymia. Dat doet het toch ook goed, denk ik, synonymia. Mooi woord toch, hè? Betekent dat twee verschillende woorden gebruikt worden in dezelfde betekenis. Waarom? Niet omdat het twee verschillende dingen zijn, maar omdat het hetzelfde is, omdat het dezelfde gedachte benadrukt en bekrachtigt en zelfs aanvult. Namelijk eeuwig, namelijk zich uitstrekend. En dus staat er, de Heere zal in eeuwigheid en geduriglijk regeren. Maar je mag niet vertalen met de Heere zal in eeuwigheid en daarna regeren, ondanks het feit dat geduriglijk hetzelfde woord ad inderdaad soms vertaald wordt met daarna. Je mag het niet altijd zo vertalen. Zeker niet als daardoor de indruk gewekt wordt alsof de eeuwigheid ooit begrensd zou worden. Want dat is de conclusie die men dan trekt. Bovendien, het is absoluut oneerlijk, want als je elke keer dat ad vertaalt met daarna, dan krijg je over het algemeen grote onzin. Ik heb het geprobeerd, dat gaat gewoon niet. Het is gewoon een oneerlijke, ik blijf dat vinden, het is een oneerlijke zaak. Dus je zegt, dat is daarna is de ene goede betekenis, dan moet je op alle plaatsen waar het voorkomt het zo vertalen en dan krijg je onzin. Dus dat moet je het niet doen. Maar het is wel een uitdrukking die veel voorkomt. De Heere zal eeuwig in eeuwigheid en geduriglijk regeren. Hun naam, Psalm 9 vers 6, en daar gaat het om, hun naam zal uitgedeeld worden tot in eeuwigheid en altoos. Vind ik dan weer een leuke. Voor degenen die zeggen dat de eeuwigheid dus beperkt is en als het eeuwige oordeel een einde gevonden heeft, dan wordt men dus alsnog behouden, want daar heeft men de redenering voor nodig, dat eeuw eindigt en eeuwig dus ook. Dan hou ik aan deze schriftplaats voor, Psalm 9 vers 6, waar gesproken wordt over dat hun naam zal worden uitgedeeld tot in eeuwigheid En volgens hun eigen vertaling dan, en daarna. Zodat je met al je gehaspel, sorry hoor, ik meen het echt niet persoonlijk en even voor je vrienden, maar zodat je met al je gehaspel en geroer in de betekenis van deze woorden nog geen stap verder komt en dus nog niet kunt bewijzen dat uiteindelijk ieder mens wel verzoend wordt omdat het eeuwige oordeel nou eenmaal toch een keer ophoudt. Want hier staat, hun naam zal worden uitgedeld, gedelgd tot in eeuwigheid. En altoos, wij zeggen dus twee keer hetzelfde. Zij zeggen het is tot in eeuwigheid en daarna. Nou, in dit geval maakt dat dus niks uit. En dan is men dus toch voor altijd verloren.
Ja, maar dit werd wordt gebruikt om aan te geven dat verloren gaat. Dus dat bij het
is. Ja, maar wat betekent daarna dan? Want zo, zo vertalen ze dat dan.
Ja, dat is een moeilijkheid. Waar wij dan tegenaan lopen.
Ja. Maar ik heb het echt uit hun eigen literatuur, hoor. Voor degenen die zeggen, maar eeuwigheid betekent altijd durend, want er staat er toch bij, het woord staat ernaast. Dan zeggen zij, nee, dat betekent daarna. In eeuwigheid en daarna. Zodat eeuwigheid beperkt is. Maar dit vers, wat inderdaad dus sommigen dan gebruiken om te zeggen, mensen voor altijd verloren. Want als ze er op dat woord ad ingaan en zeggen, betekent daarna, dan ben je weer weg. Dat wil zeggen, dan is men daarna ook verloren. Dan verandert er dus nog niks. Zodat als men zich consequent houdt aan de eigen redenering, dan valt die vanzelf in elkaar. Dat klopt dan toch niet. Maar goed. Het blijft dus gewoon zo, dat tot in eeuwigheid en altoos, in Psalm 9 vers 6, inderdaad een goede vertaling is. Altoos, de vertaling met geduriglijk uit Exodus 15 vers 8, vind ik eerlijk gezegd mooier hoor. Want het geeft nauwkeuriger aan de oorspronkelijke betekenis eigenlijk van de uitdrukking. Maar de vertaling met eeuwelijk en altoos is ook niet verkeerd uiteraard. Al was het maar omdat de term altoos in het Nederlands sowieso niks betekent. Meer, hè? Want wij gebruiken de uitdrukking toch niet in de omgangstaal. Dus je kunt rustig laten staan, zeggen wij, betekent geduriglijk, hè? Strek zich maar uit. Dan krijg je ook Psalm 10 vers 16. De Heer is koning, eeuwiglijk en altoos, Psalm 10 vers 16, dezelfde uitdrukking. De Heer is koning eeuwiglijk en altoos, volgens sommigen dus gedurende een eeuw en daarna. Maar het betekent wel dat het oordeel net zo lang duurt als dat de Heer koning is. Dus redeneert men dat het koningschap van Christus ook een keer ophoudt. Echt. Echt. Jawel, dan is de redenering, nou ja, kijk, hij moet koning zijn, de regeren, totdat alle dingen aan zijn voeten onderworpen zijn, want dat is altijd een vers te vinden. Alsof dat totdat niet ook gewoon betekent op dat. Dat drukt namelijk het doel aan. Het doel van zijn koningschap is dat alles aan hem onderworpen wordt. Maar men zegt dan, nou, als dat gebeurd is, dan hoeft hij niet meer te regeren. En er staat er ook, want dan zal de zoon het koninkrijk aan de vader overgeven, opdat God zal zijn alles en in allen. En dan zegt men, nou, dat is een einde aan het koninkrijk van de zoon dan. En bovendien is God dan alles en in allen, en dus ook in degenen die verloren zijn, gingen. Die zijn dan ook weer behouden. En zo praat men dat recht. Nou ja, ik denk altijd, ja, dan hou je van je Bijbel, dus inderdaad. Maar dan ook helemaal niks meer over natuurlijk, hè. Want natuurlijk staat dat de zoon het koninkrijk aan de vader geeft. Hij regeert namelijk namens de vader en eventueel onder de vader. De gedachte is dat God zijn zoon heeft aangesteld om zijn koninkrijk te hebben en daardoor de schepping terug te brengen, op wat voor wijze dan ook, tot God, de schepper. En op het moment dat dat werk gerealiseerd is, en dus een eeuwig verbond, eeuwige gemeenschap, tot stand gebracht is, over alles wat er nog is, over het overblijfsel, dus volstrekt Bijbels overigens, dan presenteert de zoon als het ware dat koninkrijk aan de vader, en dan betekent het dat zijn functie van zoon en als zoon daarmee volvoerd is. Daarna is hij niet in de eerste plaats bekend als de zoon van God, maar wel degelijk als het beeld Gods en het uitgedrukte beeld van Gods wezen enzovoorts. Kortom, hij is dan gewoon bekend als God. Maar zo kennen wij hem nu al. En voor zover wij deel uitmaken van zijn verborgen koninkrijk, heeft hij ons inderdaad aan de Vader gegeven. Schriftplaatsen genoeg die dat zeggen. Maar dat wil niet zeggen dat zijn koningschap als zodanig beëindigd wordt, want dat staat er niet. Maar dat leest men dus in een vers als Psalm 10, vers 16. De Heer is koning, voor eeuwiglijk en altoos. Maar als altoos betekent daarna, dan zit men er weer mee, krijgt men zijn eigen probleem weer terug. En als men onder altoos ook verstaat, dezelfde betekenis als eeuwig, zich uitstrekkend, namelijk door de eeuwigheid wordt het dan, of door de eeuw, dan zegt men, nou, er komt een eind aan, en dan komt er dus ook een eind aan de verdoemenis, of aan de eeuwige pijn, het eeuwige oordeel, enzovoort. Je komt daar nooit uit, hoor. Ja.
Ze hebben dezelfde vers met vroeger gedaan, de Heer is koning eeuwig, namelijk altoos.
Dat is het ook, ja. Dat bedoel ik ook, hoor. Ja. De uitdrukking eeuwig en altoos zou je dus kunnen vertalen met eeuwig, namelijk altoos. Alleen dan raak je de mooie stijlfiguur kwijt, want dat betekent het ook. Het woordje en betekent heel dikwijls gewoon namelijk. Er gaat bijna geen dag voorbij, of ik zeg dat ook wel ergens, hè? Ja. En betekent die plus, en kan een heleboel betekenen, en in veel gevallen betekent het namelijk. En dit is een prachtig voorbeeld van een synonymia. Twee woorden, verschillende woorden, met een gelijke betekenis, aan elkaar gevoegd door het woordje en. En als je geen synonymia wil gebruiken, dan zeg je dus eeuwiglijk, namelijk altoos. Inderdaad, dat is wat het betekent. We vinden trouwens een nog mooiere in Psalm 21, vers 4. Nu vind je die dubbele uitdrukking ook namelijk. Maar er is hier zelfs driedubbel. Psalm 21, even kijken hoor, ja, vers 5, ja. Daar staat namelijk, het leven heeft hij van u begeerd, gij hebt het hem gegeven, gij hebt hem het leven gegeven, het leven, lengte van dagen, eeuwiglijk en altoos. Nou, dat is eigenlijk viervoudig dus, hè, het leven. Uiteraard eeuwig leven, want het gaat uiteraard om het leven van Christus in zijn opstanding. Opstandingsleven van Christus, waar hij om vroeg en wat hij gekregen heeft. Hebreeën 5 onder andere, nee, Hebreeën 10 bedoel ik. Maar goed, gij hebt hem gegeven, dat leven namelijk, lengte van dagen. Dat wil niet zeggen lange dagen, maar het wil zeggen veel dagen, achter elkaar. Namelijk eeuwiglijk. Komt geen eind aan. En altoos, dat wil zeggen, geduriglijk, zich uitstrekkend. En er staat dus vier keer hetzelfde, namelijk eeuwig leven. Het kan niet missen. Nou goed, en voor degenen die dan denken dat het koningschap van de Heer Jezus Christus beëindigd wordt, omdat er nou eenmaal staat dat zijn koninkrijk eeuwig is, en dat betekent dus tijdelijk, en dat er een eind aan komt, hebben wij natuurlijk altijd de uitspraak in Psalm 45. Vers 7, aangehaald in Hebreeën 1, vers 8. En daar in het Grieks natuurlijk. Maar Psalm 45, vers 7. Uw troon, o God, is eeuwiglijk en altoos. En er staat er niet eens de zoon of iets dergelijks. Het gaat wel over de zoon, hoor. Dat is om het ingewikkeld te maken. Maar er staat er niet, er staat God. Uw troon, o God, is eeuwiglijk en altoos. De scepter uw koninkrijks is een scepter der rechtmatigheid. Eigenlijk gewoon een rechte scepter. En die het recht voortbrengt, enzovoorts. Waarna gesproken wordt ook inderdaad over zalving en over priesterschap bovendien. Maar daar zullen we het dan verder niet over hebben. Dat wil zeggen, je kunt van Christus wel zeggen dat zijn koninkrijk tijdelijk is. Maar dan moet je ook zeggen dat het koninkrijk Gods tijdelijk is. En als dat zo is, dan betekent het dus dat aan de heerschappij van God een eind komt. Te vrezen valt dus dat er dan een nieuwe duivel opstaat. En als het waar is wat deze mensen leren, namelijk dat de duivel uiteindelijk ook behouden wordt, dan is de kans dus groot volgens hun eigen redenering dat diezelfde duivel opnieuw in de fout gaat, zodat het verhaal echt helemaal overnieuw begint. En dan is het net of je niet meer uit de Bijbel leest, maar uit allerlei occulte literatuur. Nou, literatuur is een veel te deftig woord, maar vooruit dan maar. Het is echt waar, dat meen ik. Zo wordt de eer van God inderdaad teniet gedaan, terwijl men beweert dat het juist zo eervol is voor God en tot een betoning van zijn liefde en genade, dat uiteindelijk alle zondaren en zelfs eventueel de duivel, hoewel men daar van mening over verschilt, dat die allemaal wel behouden worden op grond van de grote genade, de grote liefde van God, waarvan wij allemaal geacht worden een veel te lage dunk te hebben. Maar wat er in werkelijkheid gebeurt is dat terwille van deze leer dat iedereen, ook de goddeloze en zelfs de Satan, uiteindelijk behouden wordt, doet men juist afbreuk aan de hoedanigheden, de deugden van degene die ons uit de duisternis getrokken heeft tot zijn wonderbaar licht. Dat is wat er gebeurt. Zodat in werkelijkheid de dingen worden omgedraaid. Nou goed. Ik zal het hierbij laten. Ja, ik heb nog veel meer schriftplaatsen natuurlijk over deze dingen. Maar ik wil nog even met u spreken over die eeuwen. Want men heeft dan over een eeuw als een bepaalde tijdsperiode. En ik heb u al gezegd, nou, dat bestaat helemaal niet. Een eeuw is niet een bepaalde tijdsperiode. Ik moet het woord letterlijk nemen. Een eeuw is een onbepaalde tijdsperiode. En eeuwig is helemaal onbepaald. En u weet toch wat onbepaald is? Heeft een beetje etymologie. Daar staan er geen grenspalen. En ook geen hectometerpaaltjes langs de weg. Onbepaald wil zeggen, de afmetingen zijn volstrekt onbekend. En in werkelijkheid, die afmetingen zijn er helemaal niet. Het gaat gewoon door. Dat is helemaal niet te meten of iets dergelijks. En dat geldt voor eeuw. In betrekkelijke zin, een onbepaalde periode, en dat geldt voor eeuwig, dan is het helemaal niet bepaald. Het strekt zich namelijk sowieso uit. Het punt is alleen dat wij natuurlijk wel schriftplaatsen hebben waar gesproken wordt over de einden der eeuwen. Moet ik even zoeken, waar ik dat nou weer heb opgeschreven. Nou, ik kan ze gewoon niet vinden, maar ik vind het wel. Waar het om gaat is namelijk dat onder andere over einden der eeuwen gesproken wordt in 1 Korinthe 10. Als ik me niet vergis. En dan zegt men, zeer wel, eeuwen worden beëindigd. Maar dat is niet wat er staat. Er staat namelijk in 1 Korinthe 10, vers 11. En deze dingen alle, een geschiedenis, uitocht uit Egypte, al die ellende in de woestijn, maar ook de zegening in de woestijn. Deze dingen alle zijn hun lieden overkomen tot typen, tot voorbeelden. En al deze dingen zijn beschreven tot waarschuwing van ons op of over, de welke de einden der eeuwen gekomen zijn. Dat wil zeggen, ons op de welke de einden der eeuwen gekomen zijn. Dat wil zeggen, dat op een of andere wijze in ons, en in onze dagen dus eventueel ook, sommige eeuwen, en zelfs de eeuwen staat er, beëindigd worden. De einde der eeuwen. Nou, als daar een toekomende eeuw bij hoort, dan klopt er iets niet dus. En aan de andere kant, het hele probleem is helemaal niet zo moeilijk. Wij kennen er namelijk, als we gaan tellen, maar twee. En zoals gezegd, wij leven in de dagen van het einde, het laatste deel namelijk, van de tegenwoordige boze eeuw, waarvan we het begin niet kennen. Als iemand de schriftplaats weet waar dat staat, waar deze eeuw begonnen is, wil ik het graag weten. Nee, of niet of u een gedachte erover hebt. Wat staat in de Bijbel, hè? Gedachten erover heb ik ook wel. Ja, maar wat staat in de Bijbel? Maar dat de tegenwoordige eeuw inderdaad beëindigd wordt in onze dagen, dat is duidelijk genoeg, want het begin van het einde was, nou, uiterlijk de opstanding van Christus. Uiterlijk de opstanding van Christus. En het einde van het einde is officieel, volgens de schrift, bij de aanvang van de 1000 jaar en bij het binden van Satan. Dat is het einde der eeuw. Wat zal het teken zijn van uw toekomst en het einde der eeuw? Staat er. Nou goed, ga ik niet verder op in. Dat is het einde van de tegenwoordige eeuw. Wij leven dus in het einde van de tegenwoordige eeuw. Dus op ons is in ieder geval gekomen het einde der tegenwoordige eeuw. Wij kennen er nog een, want naast de tegenwoordige eeuw hebben we vanzelfsprekend de toekomende eeuw, dat kan niet missen, en die is al begonnen. En dan krijg je hetzelfde verhaal. Het begin van het begin van de toekomende eeuw valt samen met het begin van het einde van de tegenwoordige eeuw, namelijk de opstanding van Christus. En het einde van het begin van de toekomende eeuw valt dan dus gewoon samen weer met het begin van het duizendjarig rijk. Maar het laatste is theorie, dat heb ik niet zo in de Bijbel gelezen, maar dat ligt voor de hand natuurlijk. Die twee eeuwen overlappen elkaar. En dus het begin van de toekomende eeuw en het einde, het laatste stuk van de voorgaande eeuw, liggen in onze bedeling, en in de volgende trouwens ook, over elkaar heen. En dat is het dan, dan heb je nog maar twee eeuwen. En die laatste eeuw, die tweede eeuw, wordt inderdaad niet beëindigd, integendeel. Want hij heeft een begin, en aangezien eeuw veronderstelt onbepaald, en hij heeft wel een begin, betekent het dat er geen eind is. Heel simpel. En aangezien de tegenwoordige eeuw wel een eind heeft, maar het heeft toch een eeuw, weten wij dus niets over een begin. Dat klopt, en dus stond die uitdrukking daar ook in Genesis 6 en werd helaas vertaald met van ouds. Maar het had ook van eeuwigheid kunnen zijn. Of van eeuw. Met het woordje van erbij om aan te geven dat het duidt op het verleden. En zulke uitdrukkingen komen we in het Nieuwe Testament natuurlijk meerdere malen tegen. Verschillende uitdrukkingen, overigens, maar allemaal afgeleid van datzelfde begrip eeuw. Wij vinden overigens de tegenwoordige eeuw en de toekomende eeuw, die twee dus, uitdrukkelijk samen genoemd in de Bijbel. Een paar keer, niet al te vaak, overigens. Dat is in Matteüs 12, vers 32. En ik zoek het daar niet meer op, want daar heb ik geen tijd voor. Matteüs 12, vers 32 en Markus 10, vers 30. Waar gesproken wordt over de tegenwoordige eeuw en over de toekomende eeuw, namelijk de opstanding. Of de toekomende eeuw, namelijk het eeuwige leven, zodat er precies bij staat wat het is. En als de toekomende eeuw van doen heeft met de opstanding en met het eeuwige leven, dan betekent het meteen dat de tegenwoordige, de voorafgaande boze eeuw, dan dus te maken heeft met vergankelijke dingen en met vergankelijk leven enzovoort. En het wordt dus beëindigd. Dat is alles. En dan zijn we helemaal terug in Genesis 3. Het oude zal verdwijnen, maar het eeuwig leven via het nieuwe verbond en dus via Christus zal ervoor in de plaats komen. Moeilijker is het niet. En als u zegt, maar er staat toch voorgaande eeuwen en er wordt ook gesproken over de toekomende eeuwen, meervoud, dan is mijn antwoord dat dat woord eeuwen inderdaad niet een rekenkundig meervoud is. Maar zelfs, maar gewoon een taalkundig meervoud om juist aan te geven dat het zich uitstrekt. Voor zover wij de gedachte zouden hebben, de indruk zouden hebben dat een eeuw toch een bepaalde periode is, zij het dan een heel lange, voor zover maar enigszins die indruk zou ontstaan, wordt ogenblikkelijk het woord in het meervoud gezet en dan ben je daar weer af. Dat wil zeggen, het meervoud geeft juist aan dat het zich maar uitstrekt en dat het onbegrensd is. Waarom denkt u trouwens dat u niet hersens, één voor één hebt, gewoon een hersen en twee hersens, maar gewoon hersenen? Waarom denkt u dat dat woord niet in het enkelvoud bestaat? Punt 1, omdat het in het enkelvoud niet is aan te wijzen. In de tweede plaats, omdat het zich laat aanzien, voor zover wij kunnen nagaan, dat het inderdaad onbegrensd is. En daarom is het een taalkundig meervoud, zonder dat je kunt tellen. Het is niet te definiëren, het onttrekt zich aan ons begrip en dus heet het meervoud. Andersom komt trouwens ook voor, want wij gebruiken het woord zaad, soms in het enkelvoud, in de omgangstaal meestal in het enkelvoud, niet omdat het er maar één is, zoals in Galaten 3, weet u wel, niet omdat het er maar één is, maar omdat tellen totaal geen enkele zin heeft, het gaat gewoon op de hele grote massa. Dat meervoud zien we niet eens, we beschouwen het als vloeistof enzovoorts en gebruiken het woord dus gewoon in enkelvoud water. Maar het heeft dan dezelfde functie, er is geen tellen aan. Want zo zit taal in elkaar. Eén water, twee wateren. Hoeveel wateren gaan er in een emmer? Je ziet dat geen zin heeft, zulke dingen. Nou, dat is met eeuwen ook zo. Het is nou eenmaal iets onbepaalds, dus valt het niet te tellen. En om de onbepaaldheid ervan te versterken, wordt het woord dus eventueel in het meervoud gezet. Maar of je nou spreekt over toekomende eeuw of toekomende eeuwen, het blijft hetzelfde, alleen toekomende eeuwen is sterker. Dat is alles. En hetzelfde geldt voor de eeuw die geweest is en die beëindigd wordt, dan wel voorgaande eeuwen. Dat laatste is sterker, drukt uit dat het niet alleen maar gaat tot Adam, maar dat het inderdaad zover als je maar denken kunt gaat. Zover kunnen we trouwens niet denken, maar dat doet er niet toe. Ja, goed dat je die uitdrukking nog noemt. Als je nog vragen hebt, moet je snel wezen. Dus, goed dat je die uitdrukking noemt. Er wordt ook gesproken over de eeuw der eeuwen. Heb je de tekst bij de hand? Efeze 3, vers 21. Oh, die uitdrukking, ja. We hebben een hele reeks van die uitdrukkingen trouwens. Die allen geacht worden te betekenen eeuwig, of tot in eeuwigheid. Ik meen zelfs dat er een stuk of 12 voor zijn, als ik het goed geteld heb. Nee, meer, 13. 13 van die uitdrukkingen, allemaal afgeleid van aion, van, in het Grieks althans, hè, van eeuwig. Hier staat gewoon in Efeze 3 vers 21, hem zeg ik, zij de heerlijkheid in de gemeente door Christus Jezus in alle geslachten, tot alle eeuwigheid, heeft men het al vertaald, of tot de eeuw der eeuwen. Wel, die uitdrukking is net als het woord eeuwen gewoon in het meervoud een versterking. De eeuw der eeuwen wil gewoon zeggen dat het de belangrijkste is. Het heilige der heiligen is het belangrijkste heiligdom. De hemel der hemelen is de hoogste hemel. En de eeuw der eeuwen is de hoogste eeuw. Dat wil zeggen, dat is altijd het toekomende, de eeuw van Christus namelijk. Dus er verandert niks mee, maar de betekenis van de uitdrukking in principe is inderdaad die zoals hier staat. Namelijk eeuwigheid. Alle eeuwigheid desnoods. Hij is allebei gezet vanwege het meervoud enzovoorts. Maar het gaat er gewoon om dat die heerlijkheid van Christus via de gemeente onder andere tot stand komt. En dat is een heerlijkheid die nergens aan onderworpen is. Dat wil zeggen, dat is de uiterste heerlijkheid die er is. Iets hogers is er op geen enkele manier. Iets beters is er op geen enkele manier. Iets beters zal ook nooit komen. Kortom, het is tot alle eeuwigheid of tot de eeuw, tot in de eeuw der eeuwen enzovoorts. Maar dezelfde gelijke redenering geldt voor al die andere termen ook. Want er zijn er nogal een paar, hoor. Dan hebben wij, als je dat naar het Nederlands letterlijk gaat vertalen, wat sowieso onzin is trouwens, dan krijg je uitdrukkingen als van de eeuw, of van de eeuwen, of voor de eeuwen, uit de eeuw, tot de eeuw, eeuwig. Gewoon, wat heb ik hier nog meer, want ik heb hier nog een paar blaadjes, hoor.
Hier staat in de 10,
tot de welke en einde der eeuwen gekomen zijn. Ja, de einde der eeuwen, ja. Maar dat is gewoon die twee einden die over ons heen liggen. Hè? Het einde van de voorgaande en het begin van de toekomende. Maar dan heb je nog tot een eeuw of tot de eeuw of tot de dag van een eeuw of tot de dag van eeuw of tot de eeuw van de eeuw. Dat was Hebreeën 1 vers 8. Eeuwiglijk en altoos heette dat in Psalm. En in Hebreeën 1 vers 8 waar het wordt aangehaald heet het. Uw troon, o God, is tot de eeuw van de eeuw. Als je het echt letterlijk wil nemen, is het de eeuw na deze tegenwoordige eeuw. Maar dat betekent feitelijk, dat is niet de bedoeling hoor. Het betekent gewoon eeuwig en altoos, precies zoals het in Hebreeën staat. Of in de psalm staat, in het Hebreeuws bedoel ik, ja. Er valt niks mee aan te vangen. Tot de eeuwen, tot al de eeuwen, tot de eeuwen van de eeuwen. 11 keer komt het voor zelfs, geloof ik. Nee, 20 keer. Tot de eeuwen van de eeuwen. Maar het verandert niks aan de betekenis van de uitdrukking. Het beklemtoont alleen de betekenis. En meer niet. En in het Nederlands doen wij gelijke dingen ook, hoor. Ik heb het allemaal niet gedaan. Ik had er toch geen tijd voor, dat merkt u nu. Maar je zou in het Nederlands eens moeten zoeken naar gelijke synoniemen. Hoeveel er dan nog te bedenken zijn. En die hebben dan ook niet allemaal een verschillende betekenis. Dat is ook hetzelfde. Ik heb één keer, sprekend over wedergeboorte en over het voorzetsel weder voor dat woord, heb ik gesproken. Dat was in Woepertaal in de tijd, ik zal het nooit vergeten. Daar heb ik een hele reeks van voorvoegsels, dan wel voorzetsels, opgeschreven, die in het Nederlands ook allemaal betekenen overnieuw, opnieuw, weer, enzovoorts, hè. Ze zitten me nou zo gauw gelukkig niet te binnen. Maar het was een reeks van meer dan 10. Waarmee maar gezegd wil zijn dat wel verschillende woorden zijn. En als je ze isoleert hebben ze wellicht een verschillende betekenis. Maar als je ze voor een werkwoord zet, wordt de betekenis gewoon allemaal gelijk. En betekent het dat iets bij herhaling, of dus gewoon hergebeurt. Het is allemaal hetzelfde. En we hebben nou eenmaal vele woorden, vele termen tot ons beschikking om hetzelfde te zeggen. En dat doet de Bijbel ook in het bijzonder met die eeuwigheid. Juist om aan te geven dat het oneindig is. Bovendien, in hetzelfde boekje wat ik net noemde, las ik bovendien dat een paar honderd jaar geleden, en zeker in het jaar 100, stond er letterlijk, in het jaar 100 van onze jaartelling, toen de Bijbel geschreven werd, zal ik maar zeggen, in het Grieks. En toen de eerste christelijke boeken geschreven werden door die kerkvaders enzovoorts. Dat toen het Grieks geen woord had wat kon aangeven altijd durend zonder einde. Wat natuurlijk dwaas is, want ze hadden altijd kunnen zeggen altijd durend en dus zonder einde. Dat kun je in het Grieks ook zeggen, toen ook. Zodat dat ook maar onzin is. Maar ja, maar de hele redenering dat er geen woord voor is, vloeit voort uit het feit dat zij beweren dat het woord wat ervoor is een andere betekenis heeft. En zo kun je dus nog uren doorgaan. Het is één grote chaos. Maar het hele punt is, en dan komen we terug bij waar wij vanmorgen over spraken. Het hele punt is dat het maar in principe om twee dingen gaat. Het ene ding is dat wij door heel ons leven van nature aan de dienstbaarheid, aan de dood, aan het verderf onderworpen zijn. Ik heb ook bij herhaling gezegd dat het lijden, het leed, of hoe je dat maar noemt, het verdriet wat ons overkomt in ons leven. Weet je wel, die kwestie van het lijden van de mens enzovoorts. Al die dingen komen maar uit één ding voort, namelijk uit het feit dat alle dingen op een bepaald moment ooit een keer eindigen. Dat is alles. Het houdt op. Wij bedenken een boel nieuwe dingen, maar we moeten ook wel ook. Want de oude dingen worden door de dood verhinderd te blijven. Of door het verderf verhinderd te blijven. Dat is de term dan voor het priesterschap in Hebreeën 10. Maar dat is waardoor wij slaven zijn. Dat is wat ons leed berokkent enzovoorts. En uiteindelijk is dat de dood zelf natuurlijk. Het overlijden van degene die ons lief zijn enzovoorts. Hè? Maar dat bedoelde ik niet eens in de eerste plaats. Het hele leven zit zo in elkaar. De laatste directeur waaronder ik gewerkt heb ooit, die zei, meneer Klein-Arnold, het leven is vol veranderingen. Ja. Toen dacht ik, preken kan ik zelf wel. Maar het was een goede gedachte. Hij is me goed bijgebleven. Het leven is vol verandering. Nee, dat is nou net het probleem. Maar daartegenover staat dat wij ander leven hebben ontvangen. Het leven van een andere wereld, een andere schepping, een andere eeuw inderdaad. Van een ander verbond, of hoe dat maar heten mag. Dat inderdaad niet door de dood verhinderd te blijven. Want heeft de dood achter zich eenmalig en dat is het dan. En op het moment dat je daaraan gaat sleutelen, dan doe je het woord Gods tekort. Niet omdat ik dat zeg, of omdat ik dat vind, of omdat ik me die dingen niet wil laten afnemen, maar gewoon omdat dat uit de schrift blijkt. Dan moet men consequent zijn en al die schriftplaatsen zo interpreteren, en dan betekent het gewoon dat je in de praktijk geen zaligheid meer overhoudt. Misschien nog nu een beetje, maar dan gaat dat ook voorbij. Dan gaat de Heer voorbij, is allemaal tijdelijk. Het nieuwe verbond gaat voorbij. De hoge priester blijft ook niet altijd. Die hebben we niet meer nodig, zegt men dan. Hè? Alsof wij dat uitmaken of we hem nodig hebben of niet. Toch? We hebben allemaal niet meer nodig enzovoorts. Kortom, dan kunnen we het zelf wel, geloof ik, of iets dergelijks. Dat wil zeggen, wij blijven altijd, maar de Heer Jezus, die blijft niet altijd. Want die is eeuwig en gaat dus voorbij enzovoorts. Dus natuurlijk, ik weet het niet hoe je daar hoe je daarmee mee leven kunt met die gedachten. Bovendien, ik heb inmiddels bijna voor me liggen 2 Korinthe 4. Laat ik daar dan mee afsluiten. Want we kunnen hier wel een week mee vullen, maar dat heeft natuurlijk toch geen enkele zin. Hè. 2 Korinthe 4. Waar staat dat wij delen hebben aan het evangelie der heerlijkheid van Christus, die het beeld Gods is en dat ook altijd zal blijven, uiteraard. Maar dat was vers 4 enzovoorts. Maar daarna wordt gezegd dat wij weliswaar licht hebben in ons hart, vers 6, maar in vers 7 staat dan, wij hebben deze schat in aarden vaten, vaten die uit de aarde zijn, inderdaad. Opdat de uitnemendheid der kracht zij van God en niet uit ons. Paulus spreekt trouwens in de eerste plaats over zichzelf en Timotheus, de officiële schrijvers van de brief. En de Korintiërs vonden van deze beiden, en in het bijzonder van Paulus, dat het zo'n slap mannetje was. Dat hij niet deugde en eigenlijk geen goede apostel was. En Paulus zegt, nou dat klopt, dus ik maar na de vat. Niettemin is die hele gemeente in Korinthe door de dienst van Paulus ontstaan. En hij zegt, nou de kracht waardoor dat gebeurde kan dus nooit mijn eigen kracht geweest zijn. En dus moet het de kracht Gods geweest zijn. Dat was ook zo natuurlijk. Hè? En hij zegt dus, omdat de uitnemendheid de kracht zij van God en niet uit ons. Ons namelijk die in alles verdrukt worden enzovoort, vervolgd, nedergeworden, altijd, nedergeworpen, altijd de doding van de Heer Jezus in het lichaam omdragende enzovoort. Vers 11, want wij die leven worden altijd in de dood overgegeven om Jezus wil, maar daar hoeven wij niet tegen te vechten, want wij hebben deel aan de overwinning op de dood. Wij hebben al eeuwig leven en leven daaruit. Er staat er ook, opdat namelijk ook het leven van Jezus, dat is een opstandingsleven in dit geval natuurlijk, opdat ook het leven van Jezus in ons sterfelijk vlees zal geopenbaard worden. Want het leven van Jezus is inmiddels niet sterfelijk meer, dat hij der zonde gestorven is, is eenmaal geweest en de dood heerst niet meer over hem. Dat was dus weer Romeinen 6. En waar de doding, de doodverderf in onze lichamen werkt, daar is tegelijkertijd ruimte voor de openbaring van het leven van de Heer Jezus in ons sterfelijk vlees. Zo dan, de dood werkt wel in ons, maar het leven in uw lieden, volgens de visie van de Korintiërs in elk geval. Maar er staat er vervolgens, vanwege deze kracht en de werking Gods, enzovoort staat er in vers 16, daarom vertragen of bezwijken wij niet. Want de natuurlijke mens vertraagt wel degelijk, hij wordt namelijk oud en der dagen zat. Als Jacob gevraagd wordt hoe oud hij is, wat was hij toen? 137 geloof ik. Hoeveel was het ook weer? Ja, de farao vroeg om dat. Hoe oud was hij toen ook? Toen zei Jacob, de jaren mijn vreemdelingschappen zijn enzovoort. Hè? Huh? 130. Ja? Het is wel voor de hand. Ik denk dat ik je ga geloven. Maar vooruit. Ja, geloof wel, ja. Maar in ieder geval, hij was er niet eens blij mee. Dan zeg ik, ben al 130 jaar een zwerver en een vreemdeling en een bijwoner enzovoorts. Je krijgt van die aartsvaders toch het idee dat ze weliswaar oud werden, maar dat ze er helemaal niet blij mee zijn. Zij vertraagden, maar zo gaat het met de natuurlijke mens toch. Dat verslapt en op de duur staat het motortje stil. Maar Paulus zegt, wij vertragen niet. Want hoewel onze uitwendige mens verdorven wordt, was bezig te sterven namelijk. De levende ziel is tegelijkertijd een stervende ziel. Die uit Genesis dus weer, hè. Verdreven uit de hof, enzovoort. Bezig terug te keren naar de aarde. Dus hoewel onze uitwendige mens verdorven wordt, zo wordt nochtans de inwendige, dat nieuwe leven namelijk, de geest heet dat, worden inwendigen vernieuwd van dag tot dag. Dat is het kenmerk van eeuwig leven. Het wordt in stand gehouden namelijk. En het ontwikkelt zich bovendien. En de werking van het verderf in het menselijk lichaam is die van dat er weliswaar een soort van vernieuwing plaatsvindt, maar niet voldoende en niet volkomen. En daardoor wordt de mens kleiner en ouder en slapper enzovoorts. Maar bij die nieuwe mens gaat het net andersom. Daar vindt vernieuwing plaats. En meer dan alleen dat. Dat wil zeggen, dus ook inderdaad groei. Toenemen. Dan staat er ook zo, wordt nochtans de inwendige vernieuwd van dag tot dag, elke dag dus. Want onze lichte verdrukking, die zeer haast voorbij gaat. Leuk hè, de verdrukking gaat voorbij, maar van die inwendige vernieuwing enzovoort. Daarvan staat niet dat het ooit ophoudt. Wordt vernieuwd van dag tot dag. Maar de verdrukking die zeer haast voorbij gaat. Er is verschil tussen tijdelijk en eeuwig. De verdrukking die zeer haast voorbij gaat, werkt ons een gans zeer uitnemend eeuwig gewicht der heerlijkheid. Hoezo eeuwig? Nou, dit is nou net de grap. De verdrukking die voorbij gaat, werkt ons een gans zeer uitnemend gewicht der heerlijkheid dat. Nou, wat betekent dat eeuwig? Een gans zeer uitnemend gewicht der heerlijkheid dat niet voorbij gaat en dat altijd blijft. Dat kan het alleen maar betekenen. Toch? Eeuwig dus in de zin van het gaat niet voorbij, het gaat altijd door. Namelijk, het is altijd vernieuwing van dag tot dag. En het aardige is dan ook dat wij weliswaar leven in een lichaam, een uitwendige mens. Een lichaam dus dat verdorven wordt, vers 16. En daarin hebben we verdrukking die voorbij gaat. Maar als goed is en als wij kinderen God zijn, hebben juist deze voorbijgaande dingen een uitwerking voor altijd. En dat is een van de wijzen waarop God alle dingen, ook de voorbijgaande dingen, juist de voorbijgaande dingen, doet medewerken ten goede voor degene die hem lief hebben. En daar putten we onze troost uit. Daarom vertragen wij niet. En dan staat er ook, onze lichte verdrukking die zeer haast voorbij gaat, werkt onze gans zeer uitnemend, meer is niet. En dan eeuwig. Zodat je eeuwig hier ook kunt opvatten, in, niet alleen in de zin van altijd durend, maar dat het dat betekent heb ik hopelijk al laten zien uit de context. Maar je kunt het ook opvatten als meer is er niet. Allesomvattend. Niet alleen in tijd, maar ook in plaats of ruimte of in graad, zo heet het dan. Want het staat namelijk een gans zeer uitnemend en dus eeuwig gewicht. Het zal ongetwijfeld zo zijn dat het woord eeuwig ook de tijdsaanduiding toevoegt, maar via de woorden die ervoor staan heeft het ook een betekenis van allesomvattend. De heerlijkheid namelijk van die nieuwe schepping. En vergis u niet, de gedachte is nog altijd dat wij deel hebben aan de Heer Jezus Christus, wiens lichaam wij zijn, in wiens positie wij delen, zodat wij als gemeente, als gelovigen, inderdaad met Christus uitermate verhoogd zullen worden, zeker in de toekomst. Zodat de hoogste heerlijkheid, als die toekomt aan Christus, en dat is zo, is de gedachte dat diezelfde hoogste heerlijkheid via hem ook inderdaad aan ons gegeven en geopenbaard zal worden. De Korintiërs hadden daar geen belang bij, want die hadden meer belang bij de omstandigheden van de eigen gemeente, hun eigen werk in Korinthe. Dat is het probleem, Paulus kon het hen niet vertellen. Maar hier geeft hij het wel degelijk aan en hij zegt dus dat deze lichte verdrukking een gans zeer uitnemend eeuwig gewicht der heerlijkheid zal opleveren. En dat zal niet voorbij gaan dus. Blijkt uit de context. Nou goed. En waarom vertragen wij niet? Want de zin gaat nou pas weer verder, hè? Vers 16. Daarom vertragen wij niet, volgen enige tussenzinnen, en dan vers 18. Wij vertragen niet, terwijl wij niet aanmerken de dingen die men ziet, maar de dingen die men niet ziet. Met andere woorden, wij rekenen niet met zichtbare dingen, want dan zou ons de moed in de schoenen zinken. Maar wij rekenen slechts met onzienlijke dingen, dingen dus die we kennen uit het woord van God enzovoorts. Want de dingen die men ziet, zijn tijdelijk. Waarom? Omdat ze deel uitmaken van de tegenwoordige boze eeuw. Alles wat wij zien, ook wat wij hier nu zien, maakt allemaal deel uit van de tegenwoordige boze eeuw. En gaat inderdaad voorbij. Het is vergankelijk. De dingen die men ziet zijn tijdelijk. En zelfs ongelovigen hebben dat geweten. Maar ik heb u die liederen alles voorgezongen, geloof ik. Over Kees weet u wel. Kom, Kees. Het is maar tijdelijk. Het zal wel weer overgaan. Eveneens toegepast op Koekoek. Ooit. Ik zal maar op huis aangaan. Of hij daar inmiddels is, weet ik niet. Maar goed. Maar alle dingen zijn tijdelijk. En we putten, de auto-natuurlijke mens put aan zijn moed uit en zegt, na regen komt zonneschijn. Hoewel de cynicus dan ongetwijfeld meteen denkt, maar dat kun je ook omdraaien dus dan. He? Maar niettemin, daarmee is dus gezegd dat zowel regen als zonneschijn voorbij gaan. Zie, alle zienlijke dingen. Maar wij aanmerken de dingen die men niet ziet, want die zijn whatever. Hoef je niet in te vullen. Het laatste woord van het vers hoef je niet in te vullen. Puntje, puntje is genoeg. Wat er ook staat, het betekent niet tijdelijk. Het kan alles betekenen, van mijn part, maar in ieder geval betekent het niet tijdelijk. Waarmee ik maar gezegd wil hebben dat tijdelijk dus nooit kan betekenen, of dat eeuwig dus nooit kan betekenen tijdelijk. En als eeuwig soms inderdaad niet kan betekenen altijd durend, dan is dat omdat het dan geen tijdsaanduiding is. Dat is het hele verhaal. Aan u groeien geen vrucht meer van de eeuw, wordt gezegd tot de vijgenboom. Maar een paar hoofdstukken verder staat dat de vijgenboom weer zou uitbotten en dat dan de zomer nabij zou zijn en dan draagt die vrucht. Daar gaat het om. Draagt dan de vijgenboom nog vrucht of niet? Heel de gedachte is gewoon aan u vergroeien in het geheel geen vrucht. Dat wil zeggen dat er helemaal geen vrucht zou zijn aan de vijgenboom. Die zou dan ook inderdaad verdorren. Maar dat zou niet voor altijd zijn. Want die zou eruit botten. Maar heel de gedachte is helemaal geen vrucht. Geen enkele namelijk. En is dan dus geen tijdsaanduiding. Maar in alle andere gevallen, als het een tijdsaanduiding is, blijkbaar, dan betekent het inderdaad altijd durend. Dat kan nooit wat anders zijn. En dat is de belangrijke inhoud van heel de Bijbelse boodschap. Ik kan niet nalaten erop te wijzen. Want het kenmerkende voor het leven van de gelovigen is immers dat wij hoop hebben, omdat wij namelijk iets hebben ontvangen wat onvergankelijk, onverderfelijk en onverwelkelijk is, om het dan maar eens te zeggen met de woorden van Petrus. We hebben deel gekregen aan een onbewegelijk koninkrijk, of hoe dat maar zijn mag, maar ook dat levert lijsten op van honderden schriftplaatsen. Kortom, eeuwigheid, eeuw, de toekomende eeuw, is in ieder geval een zaak die weliswaar ergens begonnen is, wel degelijk, het heeft een begin, maar het zal geen einde nemen. Ik heb het ooit eens gelezen van het koninkrijk van Christus, hè. Moet rond kerstfeest geweest zijn. En zijn koninkrijk zal geen einde nemen. Ik weet heel niet meer welke vertaling dat was. Maar dat is precies het verhaal. Het begint wel ergens. Maar als het één keer begonnen is, houdt het nooit meer op. En aan al die dingen hebben wij deel gekregen. Eeuwige dingen waarvan we op voorhand weten. Ze gaan nooit meer voorbij. Ze worden ook niet vervangen door iets anders. En door iets beters kan niet, want er is niks beters. Want de heerlijkheid van Christus, de hoogste die er is, en de verhoging van Christus was uitermate verhoging, dus definitief, meer is er niet, wij zullen het ermee moeten doen, en wij zullen in ieder geval moeten oppassen dat we niet het tegenovergestelde doen, en juist afbreuk doen aan die heerlijkheid van Christus, en daarmee zelfs aan onze eigen zaligheid. Dat is niet tot eer van God, en niet tot eer van de liefde van Christus of iets dergelijks, of de liefde Gods, maar het is in werkelijkheid, als het consequent doet, is het precies het tegenovergestelde. Het haalt het werk van Christus naar beneden en brengt het terug tot aardse normen. Zo van, hij heeft wat tot stand gebracht, maar in de toekomst moeten we maar weer eens wat nieuws bedenken. Want eeuwige dingen zijn ook maar voor een poosje, zijn ook maar tijdelijk. Zo is het, godzijdank niet. Dat meen ik uit de grond van mijn hart. We hebben eeuwige dingen ontvangen, we hebben iets waarin wij staan, iets wat inderdaad niet wankelt en wat altijd zal blijven. Het eeuwig leven wat de dood achter zich heeft, eeuwige zegeningen, eeuwige heerlijkheid, eeuwige blijdschap. Maar dat is ook een lijst die we dan maar weer bewaren voor weer een andere keer. Zullen we danken? Trouwe hemelse Vader, we zeggen u dank voor het grote voorrecht dat wij deel hebben gekregen aan deze eeuwige zegeningen en dat wij de krachten der toekomende eeuw mochten smaken. deel hebben gekregen aan die toekomende dingen die u van alles beloofd hebt, die u beloofd hebt in de tijden ook van het oude verbond. Maar we danken u, Vader, dat wij inmiddels deel hebben gekregen aan dat nieuwe verbond. Dat eenmaal tot stand gebracht is tussen uzelf en allen die geloven. En we danken u dat we daaruit mogen leven. Mogen weten dat dat nooit verbroken of beëindigd zal worden, zal kunnen worden, ook niet zal hoeven worden, omdat het inderdaad de volmaakte band is die u tot stand gebracht hebt. We danken u daarom dat we één plant met u geworden zijn. Dat we deel hebben gekregen aan de goddelijke natuur en alles wat tot deze eeuwige dingen, tot het eeuwige leven behoort. Wij danken u daarom ook, Vader, dat we daar onze hoop op mogen stellen. Dat wij juist een vaste toekomstverwachting hebben, omdat u, de eeuwige God, gesproken hebt in uw eeuwige, onvergankelijke woord, waaruit u ons hebt wedergeboren en waaruit u ons eeuwig en onvergankelijk leven hebt willen schenken. Wij danken u daarom voor die nieuwe schepping waaraan wij deel hebben gekregen. Waarvan de kracht juist is dat daarin de dood niet heerst, maar in tegendeel dat daarin de dood is overwonnen en teniet gedaan. We danken u daarom dat we daarin mogen leven, mogen staan in de vrijheid van die ware wet, van die volmaakte wet. Dat we mogen staan in de genade waarmee u overvloedig bent geweest over ons. En dat we mogen weten dat u ons definitief een plaats hebt gegeven als eersteling van dat nieuwe verbond en als eersteling en ook van het koninkrijk van onze heiland. Wij danken u voor die toekomende eeuw. Wij danken u voor al die zegeningen die daarbij horen. Wij danken u daarom dat u het bent die niet alleen deze dingen tot stand gebracht hebt, maar ze ook onderhoudt en in stand houdt en ons met u verbonden houdt. Dat u ons inderdaad bewaart en leidt en hulp geeft de bekwame tijd. Wij danken u daarom ook dat wij hier mochten zijn vandaag en uw woord mochten openen, ons daarmee mochten voeden en onze zacht gemoed mochten laten vullen, opdat wij daardoor veranderd zouden worden naar uw beeld. Dat we deel zouden krijgen, ook zelfs in de praktijk van ons leven, aan deze krachten der toekomende eeuw. Wij danken u daarom, Vader, dat we hier mochten zijn. En we willen elkaar bij u aanbevelen, een beroep doen op die eeuwige beloften die u ons gedaan hebt. En u vragen, wees u ons nabij, richt u ons ogen op u, komt u ons zwakke geloof te hulp. En bekrachtigt u ons met diezelfde kracht waarmee u Christus uit de dood hebt opgewekt en gezet aan uw rechterhand. Wij danken u dat we dat mogen vragen uit de rijkdom van uw genade en om Christus wil. Amen.